Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij het begin van onze gloednieuwe wandelpelgrimstocht. U hoort het goed, wij trekken vandaag opnieuw de wandelschoenen aan en gaan zelfs een beetje op bedevaart naar Maria. Voor de komende afleveringen zullen we een stukje door het bisdom Gent trekken en beginnen we onze tocht aan een voormalige abdij. Toen we vertrokken richting ons beginpunt, dienden we voorbij het station van Gent-Sint-Pieters te gaan. Dat ligt niet zo heel ver van bij het beginpunt van onze tocht. Met de bedoeling om daar een trein te nemen. Werken aan het spoor verhinderden ons echter dit te doen, op zoek dus naar de vervangbus die de NMBS daarvoor had ingelegd. Na een goede 25 minuten wachten bleek al snel dat onze tocht avontuurlijk zou beginnen en hoorden we van de vriendelijke klantendienst van de NMBS, die er ondertussen ook bezorgd was komen bijstaan, dat de vervangbus aan de verkeerde halte had staan wachten en ons helaas voorbij was gereden. Met één bus om het uur betekende dat dus nog 35 minuten om ons geduld te oefenen. Een klein gebedje tot Maria bracht echter al heel snel soelaas, en dat dankzij de bewogenheid van een van de chefs van het station, die zo vriendelijk was om me zoevend met de interventiewagen af te zetten in Drongen. Jawel, daar begint onze tocht. Van het station vertrekken we richting de oude abdij van Drongen, en dat is het eigenlijke beginpunt van onze pelgrimstocht, van in totaal zo'n 18 kilometer. Dat is een iets lichter verteerbare afstand. We proberen voor elk wat wils te zoeken in het aanbod van onze tochten. En deze 18 kilometer zal ons richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes leiden. Nee, niet in Frankrijk, maar wel in Oostakker. Een korte wandeling van een tiental minuten brengt ons aan de poort van de oude abdij van Drongen. En wat toch een beetje bijzonder is dat het daar is dat het idee van het programma Pelgrim in Eigen Land geboren is. Een anekdote die ik graag nog met u deel. In mijn eigen vrije tijd durf ik ook wel eens de wandelschoenen aantrekken en toen ik enige maanden voor begin van het programma in 2021 de Paterkusroute afwandelde, iets wat misschien nog wel eens aan bod zal komen in een toekomstige aflevering, kwam in mijn hart telkens hetzelfde op. Had ik nu maar mijn opnameapparatuur mee, hier zit een programma in. En dat heb ik dan, na het idee en het format wat te hebben uitgewerkt, voorgelegd aan de programmadirecteur. En de rest van deze programmageschiedenis heeft u zelf ook al mee kunnen volgen natuurlijk, tot grote vreugde van ons allemaal. Met die mooie herinnering in ons hart beginnen we op deze wijze aan onze tocht aan de ingangspoort van de oude abdij van Drongen. En na enige omzwervingen, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we uiteindelijk aangekomen in Drongen. Meer bepaald aan de oude abdij van Drongen. En dat is ook de plaats waar wij onze pelgrimstocht van vandaag zullen beginnen. Vandaag gaat het opnieuw te voet en gaan we namelijk vanuit Drongen te voet naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker wandelen. Onze Lieve Vrouw van Oostakker, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, het is een bedevaartsoord in Oost-Vlaanderen in het bisdom Gent. dat door velen van u ongetwijfeld gekend is. En wat mij persoonlijk terugneemt naar een van de beginjaren van Radio Maria, toen we ook onze Mariadag daar hielden in de maand mei. En de maand mei is er natuurlijk bij uitstek ook Mariamaand. De oude abdij van Drongen, dat verhaal dat begint in de 10e eeuw. Vroegere sporen, zoals de stichting door een koning Basinus of door de missionaris Amandus in 606, zullen we helaas tot het rijk van de legendes moeten verwijzen. Het bestaan van een kanunnikengemeenschap vanaf 915 staat wel min of meer vast. In dat jaar liet Boudewijn II van Vlaanderen er de relieken van Sint Gerolf uit Merendree onderbrengen, om de grafelijke stichting een extra stimulans te geven. In het jaar 1138 werd de stichting van Iwijn van Aalst, een abdij te Salichem, naar Drongen overgebracht. De kanunniken die de stichting uitmaakten namen de regel van Augustinus over en werden onderdeel van de Ordo Premonstratensis of de Norbertijnen. Deze werden gesticht in 1120 door de heilige Norbertus te Premontre. Bij de witheren uit Salichem voegden zich ook ordebroeders uit Loudun bij Poitiers in Frankrijk bij. De abdij herbergde een 50-tal bewoners die zich vooral aan zielzorg en landbouw wijden. Ze bebouwden gronden en ontgonnen bossen, moerassen en turfgebieden tot in Zeeland, Maldegem en het Waasland. Ze bezaten verschillende pastorijen, wat ook heel typisch was natuurlijk voor de Norbertijnen, in de omliggende en verdere gebieden. Het wapenschild toonde een witte zwaan drijvend tussen lis, met de spreuk vita brevis, het leven is kort. Vanaf de 29e abt, Petrus de Blok, gestorven in 1544, voerde elke abt een eigen wapenschild met bijhorende leuzen. En in 1552 werd de nieuwe kerk gebouwd. In het jaar 1566 had de abdij sterk te lijden onder de beeldenstorm. In 1578 werden de paters verdreven door de Gentse Calvinisten. De abdij werd vervolgens geplunderd, openbaar verkocht en grotendeels gesloopt. De paters vonden onderdak in hun stadshof of refugehuis, Hof van Drongen, te Gent. De bezittingen kwamen in handen van Willem van Oranje. Oranje's erfgenamen echter schenken de bezittingen die in beslag genomen waren in 1609 terug. En vanaf 1638 worden de abdijgebouwen opnieuw opgebouwd. Onder abt Claudius Steuperaert wordt in 1698 de abdij voltooid en verhuist de gemeenschap van 31 Norbertijnen opnieuw van Gent naar Drongen. Men spreekt zo van de tweede stichting van Drongen. De abt kiest als wapenschild een eend op het water drijvend en als leuze non sine spinis, niet zonder doornen. Een zware brand, door een onweer veroorzaakt, vernielt in 1727 de toren, de peperbus. De heropbouw is voltooid in 1734. In 1796 dringt de Franse revolutie in onze gewesten door. De abdij wordt afgeheven en op 1 juni 1797 worden de Norbertijnen door de Franse sans-culotten verjaagd. De kanunniken gaan werken in de parochies. De abdij wordt door de Franse regering genationaliseerd en te koop aangeboden. De huidige parochiekerk waar we hier vlak aan staan dateert van 1859 en de oude tweebeukige kerk die in het huidige slop tussen de nieuwe kerk en de abdij stond, werd gesloopt. Daardoor staat de toren nu in het verlengde van de kerk in plaats van vroeger ernaast. In het jaar 1804, tijdens de eerste industriële revolutie, bracht Lievenbouwens zijn tweede katoenspinnerij naar de Drongense abdij. De weefgetouwen stonden in de huidige pandgangen. Bouwens zelf bewoonde met zijn familie de vroegere abtswoning, hier vlakbij. Reeds in 1811 moest Bouwens de fabriek sluiten. In 1837 kochten de Jezuïten een gedeelte van de abdijgebouwen om er hun noviciaat te vestigen. De overige gebouwen bleven tot 1848 eigendom van een kleurstoffenfabriek. De oude abdij van Drongen herbergt vanaf dat moment het noviciaat, het juvenaat en het derde noviciaatsjaar dat de 12-jarige opleiding afsluit. Gedurende dit derde jaar noviciaat bestuderen de paters en broeders de constituties van de orde en doen zij een 30-daagse retraite, de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, hun stichter. In 1878 wordt de nieuwe neogotische kapel gebouwd door architect baron Jean-Baptiste Béthune. Vanaf 1880 wordt onder impuls van graaf de Bergijk het retraitehuis gebouwd aan de kant van de Pontbrug. Tijdens de beide wereldoorlogen was de abdij een schuilplaats voor burgers en vluchtelingen en een verblijfplaats voor soldaten, kazerne en of hospitaal, en dit afwisselend voor de beide oorlogvoerende legers. In het vrijgebleven gedeelte vingen de paters vluchtelingen en burgers op. Op 2 november 1918 dynamiteerden de Duitsers de kerktoren gedeeltelijk. Vanaf het einde van de jaren 50 wordt de opleiding van jonge jezuïten in de oude abdij afgebouwd. Het junioraat verhuist in 1959. Het derde jaar en het noviciaat in 1968. Uiteindelijk werd de hele abdij bezinningscentrum, op één vleugel na, de voormalige abtswoning, die een rusthuis voor bejaarde paters werd. In 1971 werd in een vleugel de pluralistische volkshogeschool De Cirkel opgericht. Ze werd opgeheven in 1980 en een aantal jaren later, in 1988, werd voor het eerst in de geschiedenis van het bezinningscentrum een lekendirecteur aangesteld. 10 jaar later werd de hele site van de abdij als monument beschermd. En we staan hier eigenlijk vlakbij de oude abtswoning. Het is hier een komen en gaan van gasten die naar het bezinningscentrum komen. En ik zie er hier enkele van hen even een ochtendwandeling maken op het grasplein dat vlakbij de abdij ligt. Met prachtige bomen die in dit seizoen de even mooie witte en roze bloesems dragen. Een hele mooie dag belooft het toch te worden. Ondanks het feit dat het een beetje waait vandaag, gaan we toch zeker onze tocht verder zetten. De oude abdij van Drongen, dat is onze startplaats. Ik heb ook gezien dat hier vlakbij de Sint-Jozefskapel geopend is. Daar gaan we even heen en kijken of dat we een moment kunnen vinden om onze pelgrimstocht vandaag, onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker, te kunnen beginnen.
Thank you.
En toen we even de Sint-Jozefskapel zijn gaan bezoeken, toen merkten we dat die blijkbaar onttrokken is aan de eredienst en niet langer gebruikt wordt. We zijn dan binnengegaan in de kerk die vlak naast de abdij van de oude abdij van Drongen te vinden is. Uiteraard omdat we onze tocht willen opdragen aan de heilige maagd Maria. We kwamen binnen aan de linkerkant. Nadat we de Heer hebben gegroet, zagen we een Mariabeeld waarop staat: Ik ben de onbevlekte. Het is opnieuw echt een knipoog van de goddelijke voorzienigheid, van het feit dat onze lieve vrouw met ons meegaat, dat het juist een beeld is van onze lieve vrouw van Lourdes dat hier in de kerk staat. Bij het beeld staan mooie rode rozen en één witte roos, verwijzend naar het bloed en water dat uit de zijde van onze Heer Jezus Christus is gevloeid, een teken van de goddelijke barmhartigheid. We gaan hier opnieuw voor u allen, voor uw intenties, voor iedereen die meegaat op deze pelgrimstochten, bidden bij onze lieve vrouw, met een wees gegroet en vragen ook zo aan haar om onze tocht te begeleiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, de kaars die hier brandt, is een teken van ons vertrouwen in u, o Hemelse Moeder. En van alle intenties die wij op deze wijze aan uw moederlijke zorgen willen toevertrouwen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, begeleid onze pelgrimstocht op weg naar u in Oostakker. Onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. Amen. En als ik hier nog even verder kijk, dan zie ik hier ook een afbeelding van een bijzonder beeldje dat hier wordt bewaard. Namelijk onze lieve vrouw Sedes Sapientiae, onze lieve vrouw zetel van wijsheid. Ook onze lieve vrouw van Hulsterlo genoemd en onze lieve vrouw van Drongen. Het gaat over een houten beeldje dat afkomstig is waarschijnlijk uit Noord-Frankrijk en gemaakt is in het jaar 1160. De heilige maagd zit frontaal op een bankje, de benen evenwijdig naast elkaar en kijkt strak voor zich uit. Ze draagt een eenvoudig kleed, waarvan de stofwijdte in recht vallende plooien tot het grondvlak reikt en enkel de punt van haar schoeisel onbedekt laat. In haar schoot zit het Jezuskind in een tabaard gehuld. Maria houdt het kindje niet vast. Haar handen rusten op de rand van de sedes. Het beeldje is monumentaal, romaans, blokvormig uitgewerkt. De gezeten lieve vrouw toont haar kind, terwijl zij het beschermt, maar toch openbaart. Zij zelf blijft op de achtergrond en is de zetel waarop de Godszoon troont als symbool van wijsheid. Als we spreken over de oorsprong van dit beeldje, dan gaat het verhaal dat een religieus uit het klooster van Thérouanne, Pas-de-Calais in Frankrijk, de gewoonte had dagelijks het Onze Lieve Vrouwenbeeldje te gaan groeten, zeer lang geleden. De religieus werd uiteindelijk bisschop en verwaarloosde zijn devotie tot Onze Lieve Vrouw. Onze lieve vrouw wenste daar dus niet langer te blijven. Het beeldje werd teruggevonden op een kerkmuur in gezelschap van twee witte duiven. Deze duiven wezen de weg op een avontuurlijke tocht, verrijkt met de nodige mirakels en volkstoeloop. De duiven vlogen naar Kortrijk, Gent, Bodeloo en tenslotte naar Hulsterlo. Daar ontstond dan een Norbertijner nederzetting. Wanneer Hulsterlo door overstroming letterlijk verdronk, werd het beeldje naar Drongen overgebracht. Hulsterlo heet nu Nieuwnamen en maakt deel uit van Hulst in Nederland. In de loop van zijn bestaan werd het beeldje steeds aangepast aan de mode van de tijd. Vermoedelijk in de 16e eeuw werd het met doek en mortel bekleed. Het Jezuskind werd verplaatst en alles werd gepolychromeerd. Naderhand werd alles in zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht. Verder zien we ook een verwijzing naar het verhaal rond dit beeld in de glasramen. In de hoge middenbeuk bijvoorbeeld zien we een glasraam uit 1914 uit Gent. Een afbeelding van de Sede Sapientiae met de tekstrol Sedes Sapientiae. En een glasraam in de Onze Lieve Vrouwbeuk toont ons 1931 met het onderschrift: het miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw wordt door de witheren naar Drongen overgebracht, 1583-1698. En dan een ander glasraam. Teruggekomen naar Merendree gaat de heilige Gerolf Onze Lieve Vrouw vereren in Drongen. Dat alles kan men hier in de kerk vlakbij de oude abdij van Drongen bewonderen. Het hele verhaal wordt hier in de glasramen uitgetekend. En zo, beste luisteraars, gaan we nog even Onze Lieve Heer groeten. Beginnen onze pelgrimstocht door ons klein te maken en gaan zo verder richting Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker.
Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
Vertrekkende vanuit de oude abdij van Drongen duurt het eigenlijk niet zo heel lang alvorens men aan de rand van de Blaarmeersen staat. De Blaarmeersen zijn heel gekend, zeker voor de Gentenaars, maar ook velen daarbuiten, die er verpozing zoeken en er graag sport gaan beoefenen. Het is een sport- en recreatiepark met een hele grote vijver aan, waar tijdens de zomer heel veel mensen samenkomen om een beetje verfrissing te zoeken met waterspel en alles wat erbij hoort. Het is een gekende plaats. En het staat eigenlijk toe, enerzijds om een stukje langs het water te lopen, ook zo de Blaarmeersen binnen te gaan en dan, als het ware, wanneer je deze route zelf zou willen doen, dan trek je langsheen de vijver om zo richting Gent te gaan, de stad Gent zelf. Wanneer we dan Gent binnentrekken, dan komen we voorbij een site die eveneens zeer gekend is daar bij de Gentenaars, dat is de Bijloken. En de Bijloken, dat heeft onmiddellijk een bijklank van ziekenhuis of de verzorging van zieken. De oude geschiedenis van deze site was het volgende wat we op onze pelgrimstocht mochten ontdekken. En nadat we langsheen het sport- en recreatiepark van de blaarmeersen zijn gegaan. En zodoende zijn we eigenlijk langs de Leie gewandeld en alvorens wij de stad intrekken, komen we voorbij een belangrijke site die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van deze stad. En als ik spreek over deze stad, dan heb ik het inderdaad over Gent. Het is de kathedrale stad van het bisdom met de gelijknamige naam Gent. En dat momenteel onder de herderlijke verantwoordelijkheid valt van Monseigneur Lode van Hekken. We gaan proberen om ook hem een verrassingsbezoekje te brengen, gezien onze tocht ook echt letterlijk langs het bisschopshuis loopt. We gaan dat zo meteen proberen. Zo zijn we dus aangekomen in de stad van de Gaasgefiesten en van de Neuzekes. De Gentenaren worden ook de stroppendragers genoemd, omwille van hun straf die ze dienden te ondergaan toen ze in opstand kwamen tegen keizer Karel de Vijfde. Nu, de Gentenaren die hebben dat niet echt ervaren als een spottend iets. Integendeel, het is hun echte trots geworden. En tijdens die fameuze Gaasgefiesten dan dragen velen van de Gentenaren een strop. En ook anderen die zullen er zich toe laten verleiden om dat Gentse teken te dragen. Meestal in de kleuren wit en zwart, daar dat ook de heraldische kleuren zijn van de vlag van de stad Gent. Maar we zijn dus aangekomen bij de Bijloken-site. En de Bijloken heeft een zeer oude geschiedenis. Begin 13e eeuw stichtte een edele dame, lid van een patriciersfamilie, Ermentrude Utenhoven, naast de Sint-Michielskerk een domus hospitalis voor armen, zieken en pelgrims. Al snel werd dit te klein en samen met de komst van het Dominicanenklooster in de buurt was een overplaatsing van dit Maria-hospitaal noodzakelijk geworden. De toenmalige graaf van Vlaanderen, Ferrand, schonk het hospitaal een stuk grond buiten de stad. De oorsprong van de naam Bijloken komt dan ook van dit afgesloten, besloten of beloken gebied. En u kan het horen, ik sta hier aan het voormalige kerkgebouw van deze site onder enkele prachtige bomen. En de wind die speelt natuurlijk met de bladeren. Terwijl we genieten van deze korte verpozing hier in de Bijloken site. Dus dat Maria Hospitaal zal uiteindelijk naar de Bijloken Meersen verhuizen. En in dezelfde periode werd op de Bijloken ook een Cisterciënzerinnenklooster gesticht. Niet veel later was het beheer van het hospitaal in handen van deze zusters. Het gebouw dat we vandaag kennen als de concertzaal was eeuwenlang een ziekenzaal van 40 tot soms 500 bedden, veelal met meer dan één persoon per bed. Over de oorsprong van het kraakhuis zijn historici het oneens. In het begin van de 16e eeuw zou het gebouwd zijn als een kleine ziekenzaal naast de grote uit de 13e eeuw. Kraken betekent ernstig ziek zijn of sterven en zou verwijzen naar een zaal waar mensen de laatste zorgen toegediend kregen. Anderen denken aan het Duitse Krankenhaus en ze zien het als een aparte zaal voor de rijkere burgers van Gent. Na de Franse revolutie en de wet op de afschaffing van de kloosters wordt de Bijloken een burgerhospitaal. De Cisterciënzers laten gedwongen het bestuur over aan de commissie van burgerlijke godshuizen, maar blijven wel werkzaam in het ziekenhuis tot de 20e eeuw. In het jaar 1817 gaat de Gentse Universiteit open. En einde 19e eeuw vereist naast de ziekenzaal een nieuwe vleugel, het Anatomisch Instituut, met een amfitheater, chirurgiezaal, laboratoria en snijkamers. Vandaag huisvest dit gebouw onder meer de bureaus van het personeel van Muziekcentrum de Bijloken. Tegen het midden van de 19e eeuw volstonden de toenmalige ziekenhuisgebouwen niet meer. Het was Jozef Kluiskens, eerste professor in de chirurgie, die samen met chirurgisch hoogleraar Adolf Burggrave en Jozef Gila hun gezag in de weegschaal wierpen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Tussen 1864 en 1878 wordt het Bijlokencomplex gevoelig uitgebreid met Adolf Poli als architect. Het oude, middeleeuwse ziekenhuis kreeg enkele nieuwe functies. Zo werd de oude kapel, vandaag een vestiaire voor concertgangers, een lijkenhuis met bijbehorende sectiekamer. Of er kwamen isoleercellen voor pokkenlijders of tyfuspatiënten. In de loop van meer dan 7 eeuwen beleefde de Bijloken dus een bewogen geschiedenis. En eind de 20e eeuw voldeed het niet langer aan de eisen voor een modern ziekenhuis. In 1982 verhuisde het ziekenhuis van de Bijloken naar een vernieuwd ziekenhuis op de Henri Dunantlaan, de Nieuwe Bijloken, vandaag beter gekend als Jan Balfijn. In de periode van 1996 tot 1999 zullen de in onbruik geraakte ziekenzalen omgevormd worden om ze in gebruik te nemen als concertzaal. Zo ziet in 1999 de stedelijke concertzaal De Bijloken het levenslicht. De Bijloken wordt grondig gerestaureerd en gemoderniseerd, met veel respect voor het monument. In de concertzaal wordt een moderne tribune ingepast als een gigantisch meubel. De middeleeuwse en 19e-eeuwse vleugels worden aan elkaar gelinkt met een aantal moderne foyers, horecaruimte en artiestenloges. De verbouwingen worden afgerond met 3 nieuwe zalen, het kraakhuis, de bibliotheek en het auditorium. In de periode 2019 wordt de concertzaal voor een tweede keer grondig gerenoveerd, waarbij de oude tribune plaatsmaakt voor een volledig nieuwe constructie. En zo konden we toch een klein beetje de geschiedenis traceren van deze indrukwekkende site. Het is zeker de moeite om hier even halt te houden. Wij gaan dus de stad Gent intrekken. De bedoeling is niet onmiddellijk om de ganse stad te bezoeken. Er zal ongetwijfeld nog een andere pelgrimstocht aan te pas komen om dat te doen. Want net zoals Brugge en Antwerpen heeft Gent heel wat te bieden en kunnen we ook heel wat bezoeken. Wat we wel gaan proberen is langs de Korenmarkt en de Sint-Niklaaskerk trekken richting het Belfort en daar voorbij naar de Sint-Baafskathedraal. De plaats waar dus de kathedra staat van de bisschop van Gent, maar waar ook een van de belangrijkste religieuze kunstwerken ter wereld wordt bewaard, namelijk het Lam Gods van de gebroeders van Eyck.
Boven Gent reist, eenzaam en grijs, dat Belfort zijn beeld van verleden. Soms hij rilt en eensklaps gilt zijn bronzen stemmen door de steden. Trilt in uw graf, trilt Gentse helden, gij Jan de Joens, gij Artevelde. Mijn naam is Roeland, Kleppe brand en luide storm in Vlaanderen. Verschiet, schep bronzen lied, prachtig weertoverend mij verdogen. Mijn ziel herkent het oude Gent, het volk komt gewapend toegevlogen. Het land is in nood, vrijheid of dood, de gilden komen aangetogen. Stormend roept Roeland een helden. Mijn naam is Roeland, Kleppe brand. En luide storm in Vlaanderland. O heldentolk, o reuzenvolk, o pracht en macht van vroeger dagen.
ons een lied. Ik weet u bediend en ik verstaat verwijtend klagen. Doch wees getroost, ziet Oosten bloost en Vlaanderen zonne gaat aan het halen. Vlaanderen die leeft, tril oude toren en paar uw lied met onze koren. Zing, ik ben Roerland, kleppe brand, luide triomf in Vlaanderen.
Van de Bijloke site trekken we verder en dan echt ook het centrum van Gent binnen. We gaan voorbij een stukje van de Kopure. We wandelen voorbij de jachthaven. Zo richting het oude justitiepaleis gaan we dan richting een bekend stadsbeeld ook voor Gent, de Korenlei en de Graslei. Dat is de plaats waar de boten vroeger toekwamen, waar enorm veel handel werd gedreven. En daar zie je ook nog 15e-eeuwse en 16e-eeuwse gevels die een zeer middeleeuws beeld geven aan de stad. Even over de Sint-Michielsbrug komen we dan op de Korenmarkt met de Sint-Niklaaskerk. Het is niet helemaal de bedoeling om Gent zelf te gaan bezoeken, maar een plaats zoals de Sint-Niklaaskerk en later ook de Sint-Baafskathedraal kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij lopen. Het is geen toeval dat de heilige Nicolaas werd gekozen als de patroonheilige voor deze kerk. De rijke handelaren rond die middeleeuwse gras- en korenlei, die hadden de bouw van de kerk gefinancierd en kozen daarom de beschermheilige van de kooplieden en schutspatroon van zeelieden, schippers en bakkers, de heilige Nicolaas van Myra. Aan het einde van de 11e eeuw werd de Sint-Niklaas-parochie opgericht. Eerder behoorde dit stadsdeel tot de Sint-Jans-parochie, waar de Sint-Janskerk, de huidige Sint-Baafskathedraal, een centrale plaats innam. Achter die Sint-Janskerk lag de eerste haven van Gent. Door de grote bloei van de wol- en lakenhandel werden de havenactiviteiten in de middeleeuwen uitgebreid naar een tweede haven in de stad, de Gras- en Korenlei. Gevolg was dat steeds meer mensen in de buurt van de havens kwamen wonen. En door al die nieuwkomers groeide de Sint-Jansparochie snel en werd ze opgesplitst. Zo ontstonden de huidige Sint-Niklaasparochie en de wat verder gelegen Sint-Jacobsparochie. De Sint-Niklaasparochie had een goede ligging dicht bij de Korenmarkt, de Leiehaven en de belangrijkste wegen. In de middeleeuwen konden de lokale handelaars rekenen op een speciaal voorrecht dat hen ook een fikse winst opleverde, de graanstapel. Dit voorrecht verplichtte elke graanschipper die Gent doorkruiste om een vierde van zijn lading in de stad achter te laten. En dat deel werd via de handelaars op de Korenmarkt verkocht, die daarmee natuurlijk groot geld verdiende, en dus de bouw van de nieuwe eigen Sint-Niklaaskerk gemakkelijk konden betalen. De eerste kerk die op de plaats van de huidige stond dateert uit de 12e eeuw, maar het werd door de vele kerkgangers al snel te klein en gauw afgebroken om een grotere kerk te bouwen, en dat is de huidige Sint-Niklaaskerk. Men begon met het bouwen van de nieuwe kerk aan het begin van de 13e eeuw, en dat werd in verschillende fasen voltrokken. En aan het begin van de 14e eeuw was de kerk voltooid. Door het groeiende inwonersaantal echter drong vernieuwing zich opnieuw op. De kerk was te klein en diende ook de Gentse grandeur te weerspiegelen. En bovendien kon ze op technisch vlak verbeterd worden. Behalve de ambachtslieden financierden ook de patriciërs en de broederschappen de bouwwerken. En aangezien het om enorme constructies ging, bleef de bouw vaak enkele eeuwen aanslepen. Daarom, en dat zie je ook heel goed, kan je in de Sint-Niklaaskerk verschillende bouwfases waarnemen. Dus zowel de broederschappen als de gilden hebben in de uitbouw van het kunstpatrimonium van de kerk een hele cruciale rol gespeeld. Men streed zelfs onderling een beetje voor het grootste pronkstuk te kunnen leveren van de kerk. Goed, die strijd, daar kan men veel over zeggen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat het een kerkgebouw is dat u zeker kan bezoeken en waar ook de kunstminnende persoon en de kunstminnende pelgrim zeker van kan genieten. Deze strijd leidde tot gewaagde projecten en prachtige meubelstukken, waarvoor men beroep deed op de beste schrijnwerkers, timmerlieden, beeldhouwers, glazeniers en schilders. Men vindt er maar liefst 20 altaren, schilderijen van bijzondere meesters, waardevolle glasramen en verschillende broederschapsborden van het Heilig Sacrament. Toen we aan de Sint-Niklaaskerk aankwamen, toen ontmoetten we daar Helene en zij was bereid om enkele vragen van uw medepelgrim te beantwoorden. Zo dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze pelgrimstocht, die ons vanuit de oude abdij van Drongen reeds tot in Gent heeft gebracht en ons nog verder zal brengen richting Sint-Amandsberg en uiteindelijk Oostakker, waar we Onze Lieve Vrouw gaan groeten in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker. Een volgende keer hoort u het interview dat ik mocht hebben met Helene en u hoort haar getuigenis over hoe ze kracht ontvangt uit het dagelijks bijwonen van de Eucharistie. Vanuit de Sint-Niklaaskerk zullen we verder trekken voorbij het Belfort en de Sint-Baafskathedraal richting het Bisschopshuis. Dan gaan we nog naar de oude site van de Sint-Baafsabdij en verlaten dan langzamerhand Gent richting de Dampoort en zo naar Sint-Amandsberg in Oostakker. Dat ligt nog allemaal voor ons. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.